Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Mijn naam is Bas Blok, host van deze aflevering. En naast mij zit Dorrit Klaushuis.
Hi.
En in deze aflevering spreken wij met Tom van Meerten, internist-hematoloog in het UMCG.
Hoi.
Over CAR-T-behandeling. Tom, als eerste vraag willen we jou wat beter leren kennen. En wat is eigenlijk jouw tip voor een boek, serie of film wat je onze luisteraars zou aanraden?
Ja, nou, ik kon er heel even over nadenken, maar ik denk dat het In de buik van het peloton is. Dat is een Netflix-serie over de Tour de France. En dat gaat dan met name over team Jumbo-Visma. Ja, hoe je die belangen van de kopmannen verdeelt en hoe die emoties lopen gedurende de wedstrijd. Daar was ik wel erg van onder de indruk. Dus dat zou mijn tip zijn.
Ah, mooi. Ben je zelf ook een fietser?
Ja.
We gaan met jou praten over CAR-T-cellen aan de hand van een casus. En dat gaat over een 64-jarige man die 2 jaar geleden een diffuus grootcellig B-cel-lymfoom stadium 4 had. Is toen behandeld met R-CHOP, waarop een complete remissie. Maar na een jaar had hij helaas een recidief. Toen is hij behandeld met chemotherapie, RDAP en later een autologe stamceltransplantatie, waarop hij wederom in remissie kwam. Maar nu komt hij na 3 maanden weer terug met vergrote lymfklier in de hals. Een PET-CT toont weer lymfadenopathie en PA toont helaas een recidief DLBCL. En zijn behandelend hematoloog overweegt of CAR-T-behandeling een goede optie zou zijn voor deze patiënt. Ja, wat zijn eigenlijk de behandelopties voor patiënten met deze fase met een lymfoom?
Ja, in principe dus CAR-T-celtherapie. Dit is de huidige indicatie, maar voordat we die indicatie hadden was het eigenlijk alleen palliatieve chemotherapie. Dus dan echte jonge, fitte mensen met weinig ziektelast, die zou je nog eventueel kunnen overbruggen naar een allogene stamceltransplantatie. Maar dat wordt eigenlijk heel weinig gedaan. Maar sinds 1 mei 2020 hebben we gelukkig CAR-T-cellen voor deze patiëntengroep.
Ja. En wat is dan eigenlijk CAR-T-celtherapie?
Ja, bij CAR-T-cellen worden de eigen T-cellen van de patiënt zelf afgenomen en genetisch gemodificeerd. En ze krijgen dan eigenlijk een soort van nieuwe wapenuitrusting, een nieuwe receptor, de CAR-receptor, die dan eigenlijk de lymfvlierkanker heel specifiek moet herkennen. En wanneer die herkent en de CAR-T de tumorcel ziet en bindt, raakt die geactiveerd. En voert hij een aanval uit op de tumorcel en roept hij daarbij ook de hulp van de rest van het immuunsysteem bij.
Ja. Ja, en je zei al kort even, dit is de indicatie voor de CAR-T-cellen. Maar wat zijn op dit moment de indicaties dat we het CAR-T-cellen ook echt mogen geven bij het studieverband?
Dat is dus derde lijn grootcellig B-cellymfomen, maar ook de hooggradig B-cellymfomen. En BALL, jonger dan 25 jaar.
Ja.
En we hopen eigenlijk ook snel dat grootcellig B-cellymfomen in de tweede lijn gegeven mag gaan worden. Maar we wachten nog op de sluisprocedure.
Ja, dat is de eerste die er daarbij gaat komen.
Ja, en als je als hematoloog of als andere internist iemand wil aanmelden voor CAR-T-therapie, hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, wat het mooie is van CAR-T-celtherapie is dat we de CAR-T-behandelaren en de behandelcentra samen zijn gegaan eigenlijk en hebben een tumorboard opgericht. En we komen 2 keer in de week samen om alle verwezen patiënten te bespreken of ze daadwerkelijk ook echt in aanmerking komen. Dus behandelende hematologen in de streekziekenhuizen, in de perifere ziekenhuizen, kunnen een formulier invullen wanneer zij denken: dit is een patiënt geschikt voor CAR-T-celtherapie. Dan zal die beoordeeld worden door ons. En of die fit genoeg is, of de ziekte niet te uitgebreid is. Of die voldoet aan het label. En als dat zo is, dan kan die naar een van de CAR-T-celcentra verwezen worden.
Nou, in dit geval wordt deze patiënt ook besproken in de landelijke tumorboard. En daarbij wordt dan inderdaad die indicatie gesteld voor CAR-T-therapie. En dan wordt er inderdaad ook gesproken over die haalbaarheid. Zijn conditie lijkt goed genoeg en er wordt een plan gemaakt voor bridging-therapie. Ja, en er is dus dat onderscheid tussen indicatie en haalbaarheid. En indicatie, dat is denk ik inderdaad het label en welke ziekte heeft iemand. En waar wordt er op gelet qua haalbaarheid? Zijn er contra-indicaties of leeftijdsgrenzen?
De leeftijdsgrenzen zijn er niet echt. Er wordt wel echt gekeken naar fitheid. En een van de belangrijke parameters is er niet te veel ziekteactiviteit. Want je moet toch een tijdje wachten voordat de CAR-T's, dus van afname tot aan de infusie, daar kan wel een aantal weken tussen zitten, tot wel 6 weken. En mensen moeten die periode echt wel kunnen overbruggen. Ondanks dat we steeds beter worden in het overbruggende therapiegedeelte, is dit nog wel een reden om te zeggen van dit doen we niet. Hè. Patiënten met LDH's van meer dan 1000, dan denken we toch, ja, dit is misschien wel een beetje een brug te ver. En dan durven we ook nee zeggen, te zeggen. Want ja, wij vinden toch dat we hier ook heel bewust en doelmatig mee moeten omgaan, gezien de prijzen ook van dit soort middelen.
Nou ja, deze patiënt wordt ook gezien in het CAR-T-centrum. En nou ja, zo'n conditie lijkt goed genoeg voor CAR-T-therapie. En dan vindt er een verrezen plaats voor die productie. En na de verrezen wordt deze patiënt dan kortdurend behandeld met steroïden als bridging om de ziektelast van dat lymfoom in te perken. En kan je ons beschrijven wat ja, dat vindt verrezen plaats? Wat is dat eigenlijk en wat gebeurt er? Wat is de reis van die cellen dan? Hoe gaat dat dan?
Ja, een verrezen is dat wij de leukocyten verzamelen. Dus ja, wat ik patiënten altijd uitleg is, u komt aan een soort van dialyseapparaat te liggen die het bloed eigenlijk filtert. Daarin zit een centrifuge en we weten precies hoe hard die centrifuge moet draaien om bepaalde witte bloedcellen daar te isoleren. Nou, daar zijn ze ongeveer een halve dag tot drie kwart dag mee bezig. En als er dan genoeg T-cellen zijn, dat bepalen we dan ook, van we hebben er voldoende om een productie te gaan starten, dan worden mensen weer losgekoppeld. Nou, dan hebben we een zakje met bloed, dat ziet er nog gewoon rood uit, want daar zitten natuurlijk nog gewoon erytrocyten in. En dan wordt het naar een CAR-T-cel laboratorium gebracht. Het zijn nu nog farmaceutische bedrijven die gespecialiseerde laboratoria hebben. En daar begint dan de productie. Dus daar worden specifiek de T-cellen gestimuleerd, die gaan dan delen. En dan wordt er een virus toegevoegd die dan de cellen infecteert en zo het genetisch materiaal ten behoeve van de CAR integreert in het genoom. En ja, dan krijg je expressie van je eiwit. En als het allemaal goed voldoende is, er zijn voldoende CAR-T-cellen, het is niet gecontamineerd, de microbiologische testen blijven negatief. Dan wordt het geformuleerd en weer terug verscheept naar het desbetreffende ziekenhuis. En dan middels een eenmalige infusie krijgen de patiënten hun cellen terug.
Ja, en dan tussen die verrezen en de infusie is er dan een bridgingbehandeling. Hè? Ja. Maar soms hebben mensen natuurlijk ook even wachttijd voor de verrezen, voordat dat dan geregeld kan worden. Wat moeten we nou als perifere hematoloog of internist weten, welke middelen mag je nou wel of niet geven voor de verrezen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk wil je niks geven wat die T-cellen slechter van kwaliteit maakt. En vooraf bepaalde T-cel gerichte therapieën zoals bendamustine, fludarabine, dat wil je eigenlijk niet, want dan hou je eigenlijk geen T-cel meer over. Belangrijk voor perifere hematologen is kennis hebben van deze therapie en dat eigenlijk de patiënt zo snel mogelijk in beeld moet komen, zodat ook zo snel mogelijk een afferezeslot geregeld kan worden. Snelheid is heel belangrijk.
En hoe zit het met steroïden voor de verrezen?
Ja, je kunt wel een tijdje steroïden geven, maar het liefst stoppen we dat een week van tevoren, zodat die T-cellen van de patiënt weer een beetje bij kunnen komen.
Ja, en de bridging tussen het afnemen van de cellen en het infunderen, wat voor middelen gebruiken jullie daar vaak voor?
Nou, zoals al aangegeven werd, kan dat steroïden zijn, maar ook gebruiken wij vaak radiotherapie. Dus als mensen echt een symptomatische grote lymfklier hebben, kun je dat heel goed bestralen. En ja, anders zoeken we toch ook wel een beetje naar chemotherapie die de patiënt nog niet gehad heeft. En mogelijk kan dat dan nog een oplossing geven.
Nee, de bridging therapie zorgt ervoor dat deze patiënt de periode tot van de productie kan overbruggen. En dan wordt hij op een gegeven moment opgenomen in het CAR-T-centrum om met die behandeling te starten. En hoe ziet die behandeling als die patiënt dan wordt opgenomen? Hoe ziet zo'n CAR-T-behandeling er op dat moment dan uit? Wat gebeurt er met die patiënt? Is er chemo nodig? Is dat zwaar? Hoe ziet dat eruit?
Ja, nee. Patiënten, vaak hebben ze dus bridging gehad. Dus vaak krijgen ze nog een PET-scan om een nieuwe uitgangssituatie te hebben. En dan starten we met lymfodepletterende chemotherapie. En dat is niet een chemotherapie die dus zo hoog gedoseerd is dat je daar nog zeg maar tumorvolumereductie mee wil krijgen. Maar dat doen we om eigenlijk de regulatoire T-cellen te laten verdwijnen in het bloed. Want dat zijn T-cellen die misschien wel de actie van die CAR-T-cellen kunnen verminderen. Dus je creëert als het ware ruimte voor je CAR-T-cellen. Dus daar beginnen ze mee. Dat is 3 dagen achtereen. En dan hebben ze 2 rustdagen. En voor ons is dan dag 0, zoals wij dat altijd noemen, de dag van CAR-T-cel-infusie.
En hoe lang ligt een patiënt in het ziekenhuis dan?
Ja, dat vaak nemen we ze 6 dagen van tevoren op. En vaak zijn ze nog 7 dagen na de infusie opgenomen. Dat verschilt wel. Soms geven we als mensen toch dichtbij wonen die lymfodepleterende chemotherapie op het dagcentrum.
Nou ja, deze patiënt krijgt dan op een gegeven moment ook inderdaad op dag 0 zijn cellen. En dan 1 dag na die infusie wordt dan uiteraard in de avond de dienst doen de AIOS bij die patiënt geroepen, omdat die patiënt zieker wordt. Hij heeft inmiddels hoge koorts tegen de 40 graden, hij wordt tachycard en hij begint toch ook wel een beetje hypotensief te worden. Ja, wat zou er bij deze patiënt op dit moment kunnen spelen? Waar moeten we dan beducht op zijn?
Ja, eigenlijk glimlachen we dan altijd een beetje, want dan hebben we het idee als mensen koorts krijgen dat de CARs de tumor hebben gevonden en geactiveerd raken en dan de cytokines maken. En wat je nu beschrijft, dat heet een cytokine release syndroom. Koorts en hypotensie, dus echt de cytokines die bij een ontstekingsreactie vrijkomen, die komen dan hier ook vrij. En dat is toch het begin van het gevecht tussen de CAR-T-cellen en de tumorcellen. Waar we altijd wel beducht op moeten zijn, is dat dit wel mensen zijn die veel chemo hebben gehad. Ook weer die voorbereidende lymfodepleterende chemo, is dat ze ook vaak neutropeen zijn. Dus je moet ook altijd wel bedacht zijn op infecties.
En ook standaard behandelen?
Ja, dat doen we wel. En ik was net bij een leuk praatje over AI bij bloed, wel of niet bloedkweken afnemen en... Dat zou wel iets voor ons zijn, om te leren van nemen we niet te veel bloedkweken af. Want ja, eigenlijk is het bijna altijd CRS, maar je wil niet die ene patiënt missen die in zijn neutropenie toch in een shock raakt.
Ja, precies.
En dus eigenlijk is het een beetje een goed teken, hè, als iemand wat koorts krijgt. Maar goed, deze patiënt wordt ook hypotensief op een gegeven moment. Ja, moeten we dan alleen vullen of moeten we dat dan ook nog wel agressiever gaan behandelen op een gegeven moment?
Ja, naast vullen is dat inderdaad wat agressiever behandelen en is toch die ontsteking proberen te stoppen. Dus paracetamol staat gewoon ook gewoon een belangrijke behandelmodaliteit in, maar ook IL-6-blokkade. Dit soort CRS'en gaan gepaard met stijgingen van interleukine 6... En dan geven we een specifieke blokker voor en dat is tocilizumab.
Soms geven we ook wel eens steroïden hè, na de tocilizumab. Geeft dat nou nog vermindering van de werking van je CAR-T-cellen?
Ja, dat is ook weer een hele goede vraag. In het begin dachten wij van wel, want daarmee blaas je alles weg. In Nederland hebben we een aantal onderzoeken meegedaan waarbij we eigenlijk vroegtijdig ook steroïden gaven om dit soort reacties ook te verminderen. En dan blijkt toch dat de uitkomsten hetzelfde zijn als wat we niet geven, maar met dus een verbetering van de klachten. Dus hoog risico mensen, en hoog risico is in dit geval ouderen met veel tumorvolume, geven we van tevoren eigenlijk wel een beetje steroïden om dus deze hele cascade wat te minderen.
Ja, want aan het begin zei je al even, hè, er is eigenlijk geen leeftijdsgrens. En mensen kunnen vooral niet meedoen als de tumor te hard groeit. Meer hoor ik je zeggen dan dat mensen te fragiel zijn. Ja. Nou, nu krijgt iemand toch steroïden, hij wordt hypotensief, hij krijgt koorts. Ja. Hoe haalbaar zijn deze bijwerkingen voor een oudere populatie?
Ja, natuurlijk wordt er wel echt een frail patiënt. Daar hebben we natuurlijk wel de twijfels over. Dus daarin nemen we dus ook wel de tumorhoeveelheden mee. En hoe is de situatie thuis? Wij hebben in het UMCG een MDO, waar ook maatschappelijk werk, diëtisten, fysiotherapeuten. En dan wordt er toch allemaal wel meegenomen, dit soort keuzes van hoe haalbaar het is. Zijn er ook veel huizen waarbij er altijd een klinisch geriatrisch consult gevraagd wordt. Dus het wordt allemaal wel meegenomen. Maar de fitte patiënt die thuis ook een goed netwerk heeft en wat ouder is... die willen we dat toch ook niet onthouden.
Nou ja, deze patiënt die krijgt dan op een gegeven moment ook tocilizumab. Dan herstelt hij wel snel en blijft hij ook koortsvrij. Maar dan 4 dagen na die toediening van die CAR-T-cellen valt het de zaalarts in de visite op dat de patiënt minder adequaat is. En dat hij dan in de loop van de dag ook echt wel een beetje verward wordt en ook wel slaperiger wordt. Welke bijwerking van CAR-T zou dit kunnen zijn? Waar moeten we hier op beducht zijn?
Ja, dus wat we vaak zien is dus na de CRS en de koorts is dat neurotoxiciteit. Dat heet ICANS, immuuneffectorcel geassocieerde neurotoxiciteitssyndroom. Dat is een hele mond vol. Maar dit is een enge bijwerking. Niet zozeer voor ons, voor de behandelaren, maar met name voor de verpleegkundigen en de familie eromheen. Want die zien in één keer vader of moeder niet meer adequaat antwoorden, in de war zijn. Het lijkt een beetje op een delier, maar... het gaat meer richting een stil delier eigenlijk. Ze kunnen niet meer goed functioneren. En dit komt eigenlijk ook ten gevolge van alle cytokines die vrijkomen. Dan is toch, het brein heeft dan toch moeite om al die signalen te verwerken. En dit is iets wat we dan ook met steroïden vaak behandelen. We graderen dit, dus je wilt het niet te ernstig te laten zijn. Dus elke dag krijgen mensen vragen en opdrachten. En als we zien dat daar iets in gebeurt, en dan op het juiste moment kunnen we dan steroïden geven om deze reactie te stoppen.
En is dit bij iedereen volledig reversibel?
Ja, ja. Dat is, in het algemeen is dit gewoon volledig reversibel, ja.
En is er nog een bepaalde tijdsframe waarin je beducht moet zijn dat dit gebeurt, dat je het met name ziet?
Ja, er zijn wel wat langetermijns en dan bedoel ik mee na 2 maanden, maar meestal gebeurt het allemaal wel binnen de eerste 2 weken, eerste 2 tot 4 weken. We adviseren dan ook zeg maar autorijden de eerste 2 maanden niet en dus dat soort lifestyle adviezen krijgen de patiënten mee.
Na overleg met hematoloog en neuroloog wordt er ook gestart bij deze patiënt met dexamethason. En dan inderdaad knapt hij snel op en herstelt zijn bewustzijn ook weer volledig. En kan binnen een paar dagen naar huis ontslagen worden. Dan 1 maand na de infusie wordt er een nieuwe PET-scan gemaakt. En die laat een volledige remissie van het lymfoom zien. Dan 1 jaar later na die CAR-T-infusie dan wordt hij meermaals opgenomen wegens pneumonieën. Meermaals ook antibiotisch behandeld. En op een gegeven moment worden de gamma-globulines gemeten en die blijken erg laag. Waarvoor hij dan op een gegeven moment IVIG-suppletie krijgt. Ja, hoe vaak komen infectieuze complicaties voor bij CAR-T-therapie?
Ja, best veel hoor. Dat is in het begin de acute infecties, dat valt eigenlijk wel mee. Maar je ziet op lange termijn toch wel veel virale luchtweginfecties. En dat is wel iets waar we bedacht op moeten zijn. En ik denk dat het voorbeeld wat je geeft, de hypogammaglobulinemie, dat is toch wel iets wat bij veel mensen voorkomt. En met name ook omdat ze al lange rituximab hebben gekregen. Je begon ook je verhaal met R-CHOP. Dus dat is anti-B-celtherapie. Dat zijn mensen die dan in dit geval ook een autologe stamceltransplantatie hebben gehad. Ja, die hebben geen gammaglobulines en virale luchtweginfecties, wat dan weer een superinfectie kan worden. Dat is wel iets wat we frequent zien. En ik denk wel echt in 25 tot 50% van de mensen.
Zouden we dan niet standaard alle patiënten al IVIG-suppletie moeten geven of niet?
Ja, dan de IVIG-voorraden die raken op. Dat is een probleem. En IVIG is ook best wel duur. En de indicatie is eigenlijk een verlaagde immuunglobulines. Maar ook dat mensen dus een infectie moeten hebben doorgemaakt door deze verlaagde immuunglobulines.
Ja. En mensen kunnen ook langdurig neutropenie of trombopenie aanhoudend hebben. Hè?
Ja.
Is dat iets wat jullie nou vaak zien? Of valt dat toch wel mee?
Nou, niet. In mindere mate zien we dat eigenlijk wel bij iedereen. Slechts een enkeling heeft ook echt langdurig cytopenieën waarbij we continu groeifactoren moeten geven. Dus GCSF of L-trombopach bijvoorbeeld voor die trombocyten. Dat is bij de minderheid hoor. Maar iedereen gaat hier wel doorheen, maar herstelt ook vaak wel weer.
Ja.
En is dat een gevolg van de chemotherapie of is dat ook echt een effect van die CAR-T's?
Ook echt een effect van de CAR-T's. Dus wat je wel ziet is als mensen vooral een flinke CRS, dus dan heb je een flinke inflammatie die over het beenmerg, over het bloedtaarmaaksysteem gegaan is. En bij die mensen zie je nog wel eens een flinke en een diepe langdurige cytopenie.
Ja. Je hebt nu al meerdere mensen behandeld, hè, met CAR-T en we hadden het ook al eventjes over, hè, want vaak zijn patiënten die lymfoom krijgen toch net al wat ouder, hè? En misschien net een beetje kwetsbaar. Maar denk je, nou, die sepsis kunnen ze nog wel aan. Wat is nou jouw ervaring als ze dan toch 3 pneumonieën krijgen in het jaar daarna en vaak een transfusie moeten krijgen en nog een beetje groeifactoren en vaak op de poli moeten komen? Wat is jouw ervaring? Is dat nou uiteindelijk iets wat ze heel zwaar valt? Of is dat toch wel, zouden we toch, hè, bij die 75-jarige iets wat krakkemikkige patiënt toch zeggen, ga die CAR-T-cellen toch maar proberen? Of is dat hele traject met alles wat erbij komt vaak wat zwaar?
Ja, kijk, als we alle kwaliteit van leven vragenlijsten bestuderen en dan zie je toch in het algemeen, zeg maar, dat bij iedereen de kwaliteit van leven omhoog gaat. Hè. Wat er met name speelt na de CAR-T-therapie is extreme vermoeidheid. Dat is een vermoeidheid die anders beschreven wordt als een vermoeidheid bij de ziekte of dan bij de chemotherapie. Dat is een vreemde gewaarwording. En natuurlijk balen mensen als ze weer worden opgenomen, weer via de spoed moeten voor die pneumonie en weer die bloedtransfusies. En die zijn die naalden natuurlijk ook allemaal spuugzat en de infuusen. En we kunnen nog niet heel goed voorspellen wie dat nou allemaal gaat krijgen. En bij wie treden nou die infecties op? Want We hebben ook mensen met echt immuunglobulines van 2 die dan nooit een infectie hebben. En we hebben mensen met 7 die dan infecties krijgen. Dus het is toch ook het is niet goed te voorspellen. Shared decision making, uitgebreide informatievoorziening vooraf. Dus dat doen niet alleen de hematologen, maar ook de verpleegkundig specialisten. Filmpjes laten zien van CAR-T, andere media. Dat is toch wel iets wat je ze moet... wat je moet delen met elkaar om tot een beslissing te komen.
Ja.
En het thema van deze NIV-dagen is natuurlijk ook de keuze van nu en de toekomst. Hoe duur is deze therapie? Want het klinkt allemaal niet goedkoop.
Nee, het is heel duur. Ja, het is echt heel duur. Dus we weten niet exact wat het kost, maar de lijstprijs van zo'n product zit ongeveer op €350.000. En dan komen alle aanpalende zorgkosten nog bij. En als je dus je patiënt hebt met 3 opnames en je immuunglobulines, et cetera, nou, tel uit je winst. Dus dat is ook iets wat we wel of niet moeten meenemen. En ik denk dat de meeste internisten dit ook wel heel graag willen meenemen in inderdaad de keuze ook voor zo'n oudere patiënt. Dus dat zijn moeilijke, ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken ook, wat we moeten beantwoorden met dit soort therapieën.
Want ja, wat denk jij nu dat de komende ontwikkelingen gaan zijn, hè, qua CAR-T-therapie? Want nu kunnen we het in de derde lijn geven. Wat zit er nu aan te komen? Gaan we dit meer geven? Gaan die kosten veranderen?
Ja, het gaat natuurlijk naar de tweede lijn, althans dat hopen we. Dan besparen we ook veel hoge dosis chemotherapie met een stamceltransplantatie mogelijk. Maar de indicatie zal zich ook gaan uitbreiden naar andere kankers. En als dit zijn intrede gaat doen bij de solide oncologie, bij de borstkanker, bij de colonkanker. We hebben hele fijne resultaten gezien bij auto-immuunziektes. Ja, dan moeten we goed bedenken van hoe we dit gaan implementeren en of dit allemaal wel houdbaar is.
Ja.
Want zijn er nu initiatieven al om te kijken om de kosten te drukken of nog niet?
Nou, ik denk dat het tumorbord enorm goed initiatief is, dus we durven nee te zeggen. En in Groningen en de rest van alle academische ziekenhuizen zijn we bezig om onze eigen producten te maken. Die vergelijken we nu in de HOVON 161-studie met de commerciële product beschikbaar in Nederland. En een van de redenen is om het te doen, is ook om de prijs te drukken. Dus wat we nu denken is dat wij voor een derde of een vierde van de kosten dit kunnen gaan maken. En daarmee dus ook al een financiële winst te kunnen gaan boeken. Naast de andere voordelen die wij denken dat een academisch product oplevert.
Ja.
En moeten we dat dan 1 keer vergelijken met het commercieel product en dan staan de indicaties gelijk? Of moeten we dan met het zelfgemaakte product alle studies opnieuw gaan doen?
Ja, helaas werkt het zo, hè, met de EMA. Dus zo'n lijntje doortrekken, de ziekte anders is, dan moet je dus weer in... Nou ja, zo'n studie kost €100 miljoen als het niet meer is. En moet je het nog een keer doen, helaas.
Ja.
Daar valt dus heel veel winst te halen ook, hè, bij de regulatoire instanties.
Nou goed, dankjewel voor dit heldere verhaal. En ik denk voor ons allemaal heel leerzaam om te zien wat er nu is en wat er allemaal nog aankomt. Dankjewel.
Ja, heel graag gedaan.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!